werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken. Hey, David de Vos hier. Misschien heb je wel eens een van mijn overdenkingen gehoord op Groot Nieuws Radio. Deze doe ik inmiddels al 3 jaar. En wij hebben al die overdenkingen verzameld en er een prachtig dagboek van geschreven. We hebben het de naam Sterker gegeven. 365 unieke overdenkingen voor jou, voor je gezin of als cadeau. Sterker is nu verkrijgbaar via bol.com, goandtell.nl of vraag ernaar in de christelijke boekenwinkel.
Fijn dat je luistert. God houdt van je. Dankzij Jezus zijn al je zonden vergeven. Waarschijnlijk weet je dit wel, maar ervaar je de waarheid ook diep in je hart? Luister vandaag naar de onvoorwaardelijke roep van het hart van God in deel 1 van Een hart dat genadig is.
Ik zat net te bedenken op mijn stoeltje daar zo van. Ik denk dat dit een van de podiums is in Nederland waar ik me het meest thuis voel. En omdat ik hier ook het meest vrij kan zijn. Ik heb een clipje meegenomen, volgens mij, vanuit Afrika, onze laatste campagne. Over een week gaan we opnieuw naar Ivoorkust, naar Abidjan, de hoofdstad. Het is zo ontzettend mooi om op zo'n bevoorrechte plek te mogen staan. En die onvoorwaardelijke boodschap van Jezus één op één door te mogen geven aan kostbare mensen. Of dat nu in Afrika is, in Nederland of in Pakistan. Je voelt de eeuwigheidswaarde door je eigen lijf heen gaan. Dat is iets dat kun je moeilijk uitleggen. Maar zoals je ziet, er zijn ook heel veel obstakels altijd onderweg. Soms zoveel dat we wel eens denken, waarom doen we dit überhaupt? En dan hebben we opnieuw weer gebed nodig en moeten we teruggaan naar de waarom. Waarom doen we dit? Nou, we doen het omdat Jezus zoveel van deze wereld houdt. Omdat God onze Vader naar deze wereld uitreikt. En hij heeft er nou eenmaal voor gekozen om daar mensen bij te gebruiken. Iemand zei een keer, arme God, hij heeft alleen ons maar. En dat is een beetje gekscherend natuurlijk, maar als je hierover nadenkt, hè, God schept de wereld en hij geeft de autoriteit in de handen van de mens en de mens verprutst het. Toch? Gaat mis. Komt hij terug in de vorm van zijn zoon Jezus. Gaat opnieuw door zijn knieën voor ons als mensen. Dat deed hij allereerste keer toen hij de wereld schiep. Hij ging door de knieën, vormde Adam in het stof, hè. Hij boog voorover en hij blies de levensadem in de mens. Kun je voorstellen wat een dienende houding onze God heeft, die gewoon op zijn knieën gaat om ons het leven te geven. Dan geeft hij ons de autoriteit over de wereld. En dan maken we er een potje van. Dan komt hij terug in zijn zoon Jezus en gaat hij opnieuw door de knieën voor ons. Om onze voeten te wassen. Dan gaat hij aan een kruis. En dan regelt hij alles. En dan geeft hij opnieuw de allerbelangrijkste opdracht in de handen van mensen die het zojuist allemaal verprutst hadden. In andere woorden, hij zegt, ga en vertel dit aan iedereen. Iedereen moet het weten. En daarom voel ik me bevoorrecht en ik voel een grote verantwoordelijkheid om te doen wat God van ons vraagt. Misschien heb je ervan gehoord, ook in Nederland zijn we actief. Schrijf boeken, we zijn op Family 7, Groot Nieuwsradio met overdenkingen elke week. Hier en daar af en toe een spreekbeurt, maar we doen ook grote samenkomsten in Nederland. En Joshua, die zag je net op de video. Joshua is, ken ik al heel lang, maar hij is in ons team nog niet zo heel erg lang. En this guy is pure gold. Ik zeg het even in het Engels, want dat is zijn taal. Ook al komt hij oorspronkelijk uit Nederland, hij is heel tijd in het buitenland geweest. Maar Joshua die vroeg aan mij, samen met zijn vrouw, toen we Omnisport gingen bezoeken voor ons evenement Simply Jesus. En ik weet niet of we het toen al geboekt hadden, maar we went to scout out. En hij zei, waarom David? Waarom Moet het zo groot? Wat is je... Waarom? En toen zei ik... Dus goede vragen helpen altijd voor jezelf. Om ook voor jezelf te zoeken van waarom. Omdat ik geloof dat zulke evenementen... de mogelijkheid hebben om te kloppen op de deur van een natie. Of te kloppen op de deur van een stad. Kijk, grote meetings als deze in Pakistan of waar ook in de hele wereld... komen zo ver dat ze reiken tot de regering of in koningshuizen. En zo nu en dan komt er een vice president of een president ook gewoon langs. Governors. En dat is precies waar de Bijbel over spreekt. En daarom geloof ik met mijn hele hart dat het een opdracht is... die we heel serieus mogen nemen. En een opdracht is die we gelukkig ook niet alleen hoeven te doen. Ik wil graag een gebed bidden. Lieve Vader in de hemel, dank u wel. Dat ik vanavond hier mag zijn. Heer, dat we bij elkaar mogen zijn in uw naam. En u heeft iets voor iedereen vanavond. En ik wil u vragen, Heilige Geest, wilt u de vertaler zijn naar ons hart... zodat we mogen ontvangen van u wat u tot ons te zeggen heeft. Heer Jezus, wilt u mij uw autoriteit verlenen? Om te spreken vanuit uw woord en te spreken vanuit liefde. Heer, opdat uw wil zal geschieden in uw wonderbare naam, in Jezus' naam. Amen. Ik vind het zo ver vandaag, ik weet niet hoe het met jullie vergaat... maar ik vind het nu al een hele mooie dag. Wie van jullie heeft echt genoten... Yes. Ik ben enorm genoten van het woord van Wilkin. Ja, het woord van Gerard. Het woord van Wim. En allemaal zo waar en zo raak. En er zijn dan zoveel opmerkingen en zoveel momenten dat je denkt... daar moet ik mee aan de slag. Daar moet ik wat mee. En ik weet niet hoe jou dat vergaat. Maar ik ben niet een hele goede conferentiebezoeker zelf. Ik ben meer een zender. Maar als ik dan in een samenkomst zit... Ik was laatst in Amerika aan een bezoek in een conferentie... En dan heb je wel iets van 5 of 6 preken op een dag. Een beetje zoals hier. En dan is het zoveel gave informatie dat je het bijna niet aan kan. Ken je dat? Dat noemen ze ook wel drinken uit een brandslang. Weet je wel? Een brandslang aan. En je probeert alles tot je te nemen. Je hoopt dat je niks mist. En je schrijft natuurlijk af en toe wat op. Maar ik geloof dat ik in de lijn van het thema van dit weekend... ook gewoon iets moois mag doorzetten. En ik wil met je beginnen met het lezen van Matteüs 20... Vers 1. En als je Bijbel bij je hebt, kun je het erbij pakken. En anders dan kun je luisteren als ik het voorlees. Matteüs 20, vers 1. Het is met het koninkrijk van de hemel, zei Jezus, als met een landheer... die er bij het ochtendgloren op uittrok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. En nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denarii... overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. En 3 uur later trok hij er opnieuw op uit. En toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan... zei hij ook tegen hen, gaan jullie ook maar naar de wijngaard. De betaling zal rechtvaardig zijn. En ze gingen erheen. En rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit. En 3 uur later weer. En hij handelde als tevoren. En toen hij tegen het 11e uur van de dag... nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. En hij vroeg hun, waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk? Niemand wilde ons in dienst nemen, antwoordde ze. En hij zei hun, gaan jullie ook maar naar de wijngaard. En toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester... roep alle arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij bij de laatste en eindig met de eerste. En zij, die er vanaf het 11e uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denarii. En toen zij, die als eerste waren gekomen, naar voren stapten, dachten ze dat ze wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denarii. En toen ze die in handen hadden, gingen ze bij de landheer hun beklag doen... Ja, die laatste, die hebben 1 uur gewerkt... en u behandelt hen zoals u ons behandelt... terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden. En hij gaf hen ten antwoord, beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van 1 denarii? Neem dan aan wat je toekomt. Ik wil aan die laatste nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil... Zet het kwaad bloed dat ik zo goed ben? Zo zullen de laatste de eerste zijn en de eerste de laatste. Wat een lekker verhaal. Wat een oneerlijk verhaal. Wat een moeilijk te begrijpen verhaal. Wat een, ik zou bijna willen zeggen, bijna irritant verhaal. Want je leest het en je voelt het onrecht ervan afspatten. En je identificeert je met die mensen die de hele dag staan te zwoegen, keihard staan te werken en vervolgens hetzelfde krijgen als alle anderen. Dat is niet eerlijk, toch? Maar ja, kennelijk, dat is natuurlijk weer zo'n lekker Heer Jezus verhaal. Weet je natuurlijk al hoe dit eindigt en weet je dat als je ook maar enigszins worstelt met die gevoelens van onrechtvaardigheid, dat je helemaal aan het verkeerde eind zit. Dus dat is moeilijk. Hoe kun je hier nou iets van vinden? Als Jezus het je vertelt. En toch vinden we er wat van. En toch vinden we het moeilijk om dit te accepteren. Kijk, ik kan me zo voorstellen, die allereerste die werden aangenomen, die waren blij dat ze werk hadden. Die hadden gewoon een overeenkomst gemaakt. Nou, we gaan ervoor de hele dag erin. En zijn de hele dag bezig en er komen meer mensen bij en meer mensen bij en nog meer mensen bij. En als dan dat moment komt dat dat loon wordt uitbetaald. En dan zegt de Heer, dat is ook zo lekker typisch, begin bij degene die ik als laatste heb aangenomen. Kom maar naar voren. Die kregen allemaal een dagloon. Nou, die mensen moeten een gat in de lucht hebben gesprongen. Van waar heb ik dit aan verdiend? Trouwens, mijn thema vanavond is een hart van genade. Dus u weet al, een hart dat genadig is. Waar dit naartoe gaat. Een dagloon zonder dat ze het eigenlijk hadden verdiend. Dat gebeurde er. Nou kun je je voorstellen dat op het moment dat hun dit krijgen, wat er dan in het kopje gebeurt van die mensen die de hele dag gezwoegd hebben, die aan de andere kant staan te kijken. Die denken, nou, die begon al in hun hand te wrijven. Hij is gul vandaag. En ik denk dat ze aan het tellen waren. Maar ik denk dat ze langzaam maar zeker ook al doorkregen wat er aan het gebeuren was. Want diegenen die 3 uur voor sluitingstijd binnenkwamen, ook hun kregen dezelfde beloning. En 6 uur kregen dezelfde beloning. U kent het verhaal. En uiteindelijk gaat het helemaal door tot het einde. En die laatste die kan zich niet inhouden. Die zegt het gewoon. Dit is toch niet eerlijk. En dan zegt de landheer, ik vind het zo grappig. Zegt hij, hadden wij niet een overeenkomst? Ja, we hadden een overeenkomst, we hadden een contract. Ja, zegt hij, hebben wij niet samen dit afgesproken? Ja, hebben we samen dit afgesproken. Mag ik niet doen met mijn geld wat ik wil? Ja, u mag doen met uw geld. Of zet het kwaad bloed dat ik zo goed ben. U noemt uzelf goed, terwijl wat u doet is eigenlijk oneerlijk. Want het klopt niet. U behandelt ons hetzelfde. En dit is precies wat ook in het koninkrijk van God afspeelt. God is niet bezig met onze verdiensten. Je kunt geen wit voetje bij hem halen. Je kunt geen schouderklopjes verdienen. Je kunt het niet beter doen dan iemand anders. Je moet leren leunen en wandelen in de volmaakte gaven die God in het leven geeft. En als je dat kan doen, dan is niemand om je heen een bedreiging, hoe hoog hun beloning ook is. Want je weet, je voelt je gedragen, je voelt je geliefd op dezelfde basis. Dan gaan we zo meteen naar kijken. Ik wil het verhaal even anders schetsen. Een beetje meer in de context van vandaag de dag. Er was dus een jongen. En die jongen die bezocht trouw elke week de kerk. Sterker nog, hij was radicaal. Hij was deel van het stoelenteam. Dus morgens vroeg uit bed om de stoelen klaar te zetten. En de stoelen ook weer op te ruimen. Het was zo'n lekkere club die elke week een schooltje huurde. En alles weer de kast in moest. Maar hij ging ervoor. Hij was trouw op de jeugd. Hij was trouw in de kerk. Hij was trouw in de boekentafel. Af en toe deed hij ook nog koffiedienst. En deze jongen die had een buurjongen die een nogal losbandig leven leidde. En daar hoeven we ook niet zo heel veel woorden aan te wijden. Weten jullie wat een losbandig leven is? Ja. Ik zie dat sommigen van jullie dat leven geleid hebben. Nee, ik kijk niemand aan. Ik kan, maar het was een grapje. Maar En weet je wat de grap is? Als deze brave christen zaterdagavond vroeg naar bed ging, dan ging zijn buurjongen pas net op stap. Keek hij door de luxe flex, alles een beetje gluren. Nou, dan gaat hij weer hoor. Maar hij ging vroeg slapen. En als hij dan zondagsmorgens vroeg naar de kerk ging, dan kwam hij die jongen nog wel eens tegen. Want die kwam dan net thuis. En die jongen die had me een plezier, althans daar leek het op, hè. Hij kwam vaak niet alleen thuis, had verschillende vriendinnen mee. Hij was dronken, noem allemaal maar op. En elke keer als die jongen naar hem keek, toen dacht hij, dat leven, dat, I stick to the plan. Ik hou van God. Ik hou van Jezus. Ik heb geleerd op de zondagsschool. Dat is niet goed. Dit is het wel. Ik bid. Ik vast. Ik zet de stoelen klaar. En uiteindelijk heb ik een beloning. En mijn beloning is dat op de dag dat ik zal sterven, zal ik voor eeuwig bij Jezus zijn. En dat betekent nu misschien dat ik in dit leven wat plezier moet laten gaan. En wat wilde brasserijen gewoon maar laten moet. Maar uiteindelijk is dit mijn beloning. En zo groeide die op. En die twee die hielden elkaar in de gaten. En er kwam eigenlijk heel weinig verschil in de levensstijlen. Zo deze vrome jongen, die werd alsmaar vromer. Werd gepromoot. Misschien uiteindelijk voorganger geworden. Ik heb geen idee. Maar die andere jongen die heeft eigenlijk zijn hele leven zonder God geleefd. En toen kwam de dag dat ze allebei kwamen te sterven. En het was een drukke dag, die dag. Er waren meer mensen overleden. Dus er stonden rijen voor de poorten van de hemel. En deze vrome christen kijkt om zich heen en geniet van het moment dat hij de hemelpoorten ziet en hij voelt aan alles. Oh, dit is dus waarom ik gedaan heb wat ik gedaan heb. Al die stoelen, al die avonden vroeg naar bed. Oh, al die keren dat ik een keer wilde gaan stappen, maar dacht, nee. Ik kies voor de radicaliteit. Oh, die paar keer dat ik ben gaan bidden en vasten bij Herman Bono. Oh, halleluja. Hier ben ik dan, Heer. En hij kijkt om zich heen, hè. En dan schrikt hij zich helemaal de rambam. Want als hij naar zich kijkt, wie staat daar? Zijn buurjongen. Die is ook overleden. En hij is wel ongemakkelijk, maar ze kennen elkaar. Dus hij... Hey! En de buurjongen kijkt een beetje ongemakkelijk. Hij zegt, hey! Jij ook hier? Ik wilde net hetzelfde zeggen. Ik wilde meer zeggen, jij ook hier? Wat doe je hier? Nou ja, volgens mij ben ik overleden. Ja, dat denk ik ook. Hij zegt, maar is het hier niet fantastisch? Als dit alleen al de ingang is, zegt hij. Wat is daar dan achter allemaal? Ja, dan zegt hij, ja. Daarachter is alles waar ik mijn hele leven keihard voor gewerkt heb. Kin en neus omhoog, hè, dominantie. En die jongen die zegt, oh, echt waar. Ik wist niet dat je dat kon verdienen, joh. Hij zegt, maar hoe kom jij zo hier? Ja, zegt hij. Hij zegt, dat is echt een raar verhaal. Dat zal wel, ja. Hij zei, ik heb eigenlijk mijn hele leven alles gedaan wat God verboden heeft. Mhm. Hij zei, en weet je, zo tegen het einde van mijn leven, zei hij. Hij zei, was er een collega die zei tegen mij, joh, je leven zoals je leeft, het ziet allemaal wel interessant uit, maar volgens mij heb je toch nog een bepaalde leegte in je hart. En die zei tegen mij, hij zei, dit is een gast, zegt hij. Hij zegt, een dude van die meetings, dat heet Simply Jesus. En die zei, waarom ga je niet mee naar Simply Jesus? Hij zei, en dan hoor je het evangelie en de kracht van God. En hoe God zondaars lief heeft. En mensen geneest en er voor ze is. En toen dacht ik, ja, waarom ook niet? Wie was dat ook alweer? Zijn ene David de Vos. Oh, die. En? Ja, ja. Die kerel stond te praten alsof ik ook alles kon begrijpen. Ik begreep het gewoon wat hij allemaal zei. Hij zei, en aan het einde zegt hij ook nog van, als je dit wil, dan is het voor jou. Hij zei, en alles wat ik moest doen was even mijn hand opsteken, zegt hij. Naar voren komen en een gebedje bidden. Hij zei, en ik ben helemaal warm van binnen. Hij zei, alsof er iemand was die zoveel van mij hield. Hij zei, het was alsof er een regendouche aanging vanuit de hemel. En ik werd zo vervuld, zegt hij, met blijdschap. En dit heb ik in al die jaren van stappen, heb ik dit nog nooit eerder meegemaakt. Wou je mij vertellen dat jij dit al die tijd al had? Nou ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik mijn geloofsleven niet zo explosief beleefd heb. Ja, ze hebben me altijd verteld dat het zo zou moeten voelen, maar die ervaring ken ik niet. Oké, maar goed. Dat betekent dat jij en ik nu op het punt staan om dezelfde beloning te ontvangen. Terwijl ik mijn hele leven keihard gewerkt heb om hier te komen. En jij gewoon op het laatste moment naar binnen weet te glippen, terwijl je het helemaal niet verdient.
Dit was deel 1 van Een hart dat genadig is. We hopen dat je erdoor bemoedigd bent. We horen het graag op info@goandtell.nl. Check ook onze app, die zit boordevol onderwijs, overdenkingen, blogs en nog veel meer. Download hem gratis in de App Store of in de Google Play Store en laat je inspireren.